Kan je dat nog herinneren?
Nee.
Ongeveer 6 jaar geleden. De media waren er vol van.
Ja.
In Amerika werd er voortdurend via nou, met name de radiostations van Harold Camping verkondigd dat 21 mei 2011 de wereld zou vergaan. En later is de datum nog weer opgeschoven naar november, geloof ik. Maar er gebeurde niets. Er gebeurde niets. Maar misschien deed het wel iets met u. Er waren in ieder geval heel wat mensen waar het heel veel deed. Mensen die zelfs hun huis verkochten, hun baan opzeiden en wachten op de grote dag. Maar wat zegt de Bijbel erover? Hè? Over het zoeken van een datum. De volgende sheet die zegt in Matthäus 24, vers 36. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. En dus ook Jezus zelf wist eigenlijk niet wat de datum was. En dus hoe kunnen wij ooit weten dat die datum er wel is? Maar aan de andere kant, is weer dat mensen zeggen van ja, weet je, je kunt er niks vanaf weten. Je kunt eigenlijk helemaal niks weten over het einde van de tijd. Dus laat het onderwerp maar rusten. Dat is de andere kant. Dat betekent niet dat we niets kunnen zeggen over het einde van de wereld. Je kan natuurlijk wel afvragen, er zijn mensen die zeggen, ja maar even die dag, die komt toch als een dief in de nacht. Dat komt er eigenlijk onverwacht. Je weet niet wanneer die dag aanbreekt, dus ja, waarom zou je er dan eigenlijk nog bij stilstaan? Misschien de volgende. In 1 Thessalonicenzen 5, daar wordt ook gesproken over die tekst van de dief in de nacht. En daar staat achteraan, maar u broeders bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Dus hij komt onverwacht voor degene die hem niet kennen. Hij komt onverwacht voor degene die in duisternis leven, maar voor degene die in het licht leven. En zou die dag niet onverwacht moeten komen, maar zou je moeten verwachten. Dus je kunt weten of het dichtbij is, maar hoe dan? Nou, Jezus zegt ook, en dat is de volgende sheet in Matthäus 24. Zo ook u, wanneer u al deze dingen ziet, weet dan dat het dichtbij is. Voor de deur, voor waar ik zeg u, dit geslacht, dus deze generatie, zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Dus de Heer Jezus zegt, als je een aantal dingen ziet gebeuren in de wereld, weet dan dat het dichtbij is. Weten we geen datum, weet niet of het volgende week is of volgend jaar, maar we kunnen wel weten of het dichtbij is. En om welke dingen gaat het dan? Welke dingen, zegt de Heer Jezus, verwijst hij naar hier in deze tekst? Welke dingen zijn tekenen, zou je kunnen zeggen, van het einde? Nou, dan wil ik met jullie lezen Matthäus 24. Dat is, dat wordt wel genoemd de reden over de laatste dingen, de toespraak over de laatste dingen. Waarin de Heer Jezus spreekt tot zijn discipelen, zijn volgelingen, en zijn aantal dingen noemt. Matthäus 24 lees ik vanaf vers 1. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe. En toen ze alleen waren, zeiden ze, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En dan begint hij eigenlijk met dat laatste. Niet over de, wanneer zullen deze dingen gebeuren, dat gaat over de verwoesting van Jeruzalem, maar dan begint hij met de tekenen van zijn komst en de voleinding van de wereld. En dan zegt de Heer Jezus, pas op, dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlog. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Dan gaat het nog even verder, maar ik lees even niet verder. Ik blijf even hierbij stilstaan. Het zou te veel tijd vergen om ook wat daar volgt nog te behandelen. Waar het ook gaat over vervolging over valse profeten, over wetteloosheid en nog meer dingen. Ik laat het even bij deze 8 versen, bij de dingen die hier genoemd worden. Dus welke dingen worden hier genoemd als tekens dat het einde van de tijd dichtbij is? En als de volgende sheet worden ze neergezet. 4 dingen worden hier genoemd. Oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen. Nou, als je dit zo noemt, en ik heb het al vaker met mensen over gehad, dan is vaak de eerste reactie van mensen, ja, leuk, maar dat was er altijd al, hè? Dat was er al in de tijd van het Oude Testament, dat was er in de tijd van de Heer Jezus, en het is eigenlijk nooit anders geweest. Er zijn altijd oorlogen geweest, er zijn altijd hongersnoden geweest, er zijn altijd besmettelijke ziekten geweest, en er zijn altijd aardbevingen geweest. Dus ja, wat kun je nou eigenlijk mee? Vers 8 zegt dat het hier gaat om het begin van de weeën. Nou, en als je daar wel eens een bevalling meegemaakt hebt, misschien zelf of van iemand bijgewoond, van je vrouw bijgewoond, wat zijn dan de kenmerken van weeën? Wat gebeurt er bij weeën? Ik denk, het zijn 2 dingen. Misschien de volgende sheet. Het eerste is dat de tussenpoos tussen de ene wee en de andere en de tweede wee steeds groter wordt, of steeds kleiner wordt. Ik kan me nog herinneren dat mijn vrouw is kraamverzorgster. Dus dat was een voordeel tijdens de bevalling dat ze een beetje wist dat het ging komen. Maar dat is ook een beetje een nadeel, want het ging erg snel bij haar. En ze had tegen mij gezegd, als de weeën binnen 5 minuten naar elkaar komen, moeten we de verloskundige gaan bellen. We waren gewoon thuis. Maar het ging zo snel dat zij zei, ja, maar dit kan nog niet. Zo snel kan het niet gaan. Ik zei, ja, maar het is wel binnen de 5 minuten. Dus toen het nog even duurde, ben ik toch maar de verloskundige gaan bellen en die was net op tijd. Yeah. Maar dus hoe dichter de bevalling nadert, hoe sneller de weeën elkaar opvolgen. En een tweede kenmerk is dat weeën steeds heftiger worden. Het begint heel langzaam, maar ze worden steeds heftiger tot op met de persweeën komen. En dan komt het kindje ter wereld. Dus als je dat eventjes legt naast die 4 tekens die we net genoemd hebben, dan zegt de Heer Jezus eigenlijk, die 4 dingen, hongersnoden, zullen steeds erger worden en elkaar steeds sneller gaan opvolgen. Besmettelijke ziekten, en zullen steeds grotere impact gaan hebben en steeds sneller op elkaar volgen. Het aantal oorlogen zal toenemen in heftigheid, maar ook in aantal. En als laatste, het aantal aardbevingen zal toenemen in aantal en ze zullen elkaar steeds sneller opvolgen. En in heftigheid. Goed, laten we die 4 dingen dan even bekijken. Ik ben daar een tijdje geleden mee bezig geweest en ben voor mezelf gaan onderzoeken, met name op internet, gegevens gaan zoeken van, kun je nou inderdaad zien dat die 4 dingen veranderen? Dat er inderdaad een toename is in zowel in aantal, dus het snel opvolgen, als in heftigheid, in zwaarte, zeg maar. Het eerste wat ik daarover na wil denken is hongersnoden. Ik heb daar geen cijfers over kunnen vinden. Het is heel lastig om daar cijfers over te vinden. Maar misschien het volgende sheet eventjes. Dit is wel een kaart, dit is uit 2011, wat een hongerkaart van de wereld. Nu al hebben meer dan 1 miljard mensen zitten in een situatie van honger. Dat betekent niet dat ze helemaal niets te eten hebben, maar wel dat er te weinig eten is. En in 30 landen is de situatie zelfs extreem alarmerend. Terwijl de Verenigde Naties eigenlijk het doel hadden om eigenlijk de honger terug te dringen, zeg maar, met 50%. Nou, dat lukt maar heel slecht. En er is een nieuw rapport, heb ik gelezen, over het klimaat verschenen, ook te lezen bij het KNMI, waarin staat dat vanaf 1950 het aantal weersextremen is toegenomen. En dat er meer en nog extremere hittegolven verwacht worden. Nou, dat meegerekend, dat leidt tot een toename van droogte, zegt dat rapport, en tot extreem hoge waterstanden. Nou, beide zijn heel slecht. Zowel erg droogte is slecht voor de voedsel, maar ook een overvloed aan water is slecht voor voedsel. Denk maar in Nederland, als het te weinig regent, dan klagen de boeren, maar als het te veel regent, dan klagen ze ook. Dus in beide situaties zijn slecht. Dus weersextremen zijn zeer slecht voor de voedselvoorziening. En door de hogere CO2-uitstoot waar men van alles aan probeert te doen, zie je een verdere toename van extreem weer. Het gevolg is dat dus oogsten mislukken en dat de hongersnood eigenlijk alleen maar toeneemt. En dat de perspectieven op het terugdringen van de honger eigenlijk helemaal niet zo goed zijn. De tweede waar ik over nadenk is besmettelijke ziekte. Nou, dat is er ook altijd geweest. Soms ook op grote schaal. Hoewel we de eerste echt hele grote wereldwijde uitbraak hebben gezien in 1918. Waarbij dus bijna een derde van de wereldbevolking besmet raakte met de Spaanse griep. Ik heb daar ook een plaatje van meegenomen. Dit is, nou, het is niet zo duidelijk te zien. Maar men schat dat er meer dan 21 miljoen doden wereldwijd zijn gevallen door de Spaanse griep. Een enorm aantal. En dat had te maken aan de ene kant met het extreem krachtige griepvirus. Maar aan de andere kant had dat ook te maken, waardoor het zich zo erg kon verspreiden, met het feit dat er heel veel gereisd werd. Eigenlijk in die tijd voor het eerst werd er wereldwijd veel gereisd. De Eerste Wereldoorlog was daar. Dus militairen namen het mee van het front naar allerlei delen van de wereld. En daardoor kon het griepvirus zich enorm snel verspreiden en kon het zo'n impact hebben wereldwijd. Nou, in de jaren 70 geloofden de wetenschappers dat eigenlijk dit soort besmettelijke virussen zo goed als uitgeroeid waren. Omdat er zo goede medicijnen waren, hè, de antibiotica waren er, er waren nou, andere medicijnen, zeg maar, waardoor men had, zoiets had van, nou, we hebben dit soort dingen eigenlijk onder controle. Hè, we hoeven niet meer bang voor te zijn. En toen ontkwam er opeens een nieuwe ziekte. Dan kunnen we het volgende plaatje bijhalen. Namelijk AIDS. Toen opeens, bijna vanuit het niets zou je kunnen zeggen, ontstond daar de ziekte AIDS. En eigenlijk is AIDS het meest vernietigende virus wat tot nu toe in de wereld gekend hebben. Alleen het gaat veel langzamer. Het is niet zoals bij de Spaanse griep dat daar in één keer in een jaar tijd zoveel mensen overleden. Maar het is een sluipende ziekte die steeds meer zeg maar slachtoffers eist. En nu al zitten we aan de richting 40 miljoen slachtoffers van AIDS wereldwijd. En er zijn gebieden in Zuid-Afrika, heb mensen gesproken die daar vandaan kwamen, waar bedrijven failliet gaan of stoppen omdat er geen werknemers meer zijn. Want eenvoudigweg de mensen, de werknemers overlijden door AIDS. Er zijn hele dorpen in Oeganda en omgeving waar alleen nog maar oude mensen zijn en jonge kinderen. Waar de hele generatie daartussen weg is. Het is bijna niet te bevatten, zeg maar, wat daar gebeurt. En het is niet alleen in Afrika waar dat gebeurt. Ook in Rusland eist, dit is een foto van iemand uit Rusland, eist het zijn enorme aantallen slachtoffers. Tweederde valt nog steeds in Afrika, zei ik, dat wil ik er nog even bij zeggen. Maar dus ook in Rusland, ook in Europa, eist dat zijn tol. Sinds de jaren 70 zijn er 30 nieuwe ziektes bijgekomen. He, dus ja, zeggen, vanaf het moment dat wetenschappers zeiden, we hebben het onder controle, zijn er 30 nieuwe ziektes bijgekomen. En daarvan zijn heel wat dodelijke virussen, met name degene die overgesprongen zijn uit de dierenwereld. Nou, daar hebben we al het een en ander over gehoord, het Ebola-virus. Dat in Afrika in korte tijd heel veel slachtoffers eisen, maar wat er wel onder controle gebracht is. De vogelgriep, waar men nog steeds heel erg bang van is, dat er een menselijke mutatie gaat komen van het vogelgriepvirus, waar geen enkel medicijn tegen bestand is. En dat is de grote angst van wetenschappers. Men is bijna van overtuigd dat het een keer gaat gebeuren. Het is bijna niet te voorkomen. Maar als het gebeurt, vreest men met grote vrees. Nou, het gevaarlijke ervan is dat die virussen steeds meer resistent worden tegen medicijnen. En daar komt bij dat de wereld nog veel anders is dan in 1918. En in 1918 was er dan wel al sprake van wereldwijd personenverkeer. En de oorlog werkte daaraan mee. Maar er is nu nog veel meer. Er wordt zo enorm veel gereisd over de wereld. De virussen gaan zo snel van het ene deel van de wereld naar het andere deel. Dat je eigenlijk kunt zeggen, de wereld is een dorp geworden. En dus ook in de zin van virussen. Dat een heel dorp besmet, je kunt het vroeger bij een hele dorp onder quarantaine gesteld. En dan kon het virus zich niet verspreiden. Dat is bijna onmogelijk. Dat is bijna onmogelijk in deze tijd. Dus veel meer mensen leiden tot een veel snellere verspreiding. En de schatting van National Geographic met betrekking tot de doden die zouden kunnen vallen als het vogelgriepvirus een menselijke mutatie krijgt, is een schatting van, die ligt heel erg uiteen, maar minimaal 10 miljoen en kan uitlopen tot 360 miljoen doden. Als dat zou gaan gebeuren. Dus ook hier zie je dat dus het aantal virussen neemt toe, maar ook de impact van de virussen. neemt enorm toe. Kom ik bij het derde. Het derde punt, dat is het aantal oorlogen in de wereld. Dat is al even het vogelgriepvirus. De volgende is het, die ik nodig heb. Hier heb ik een overzicht van wat onderzoekers aan de Universiteit van Warwick in Engeland ontdekten. Ze hebben een studie gedaan naar het aantal oorlogen tussen 1870 en 2001. En zij ontdekten dat er een continue toename is van het aantal oorlogen in deze periode. Gemiddeld is de toename 2%, maar er zijn momenten dat dat zeg maar nog meer toeneemt. Alleen, het gaat hier alleen om oorlogen tussen landen. Dus de burgeroorlogen zijn niet meegerekend en die zijn er ook aardig wat geweest. Nou, daarmee samenhangend is dat er steeds meer landen ontstaan zijn. Want oorlogen leiden vaak weer tot scheuring binnen landen. Kijk maar naar Joegoslavië, wat nu veranderd is in 4-5 landen in plaats van één land. Dus vaak ontstaan er ook weer meer landen door deze oorlogen. En opmerkelijk voor de onderzoekers was dat zij geen verschil ontdekten tussen rijke en arme landen. Het idee van tevoren was, hoe armer, hoe minder ontwikkeld, hoe meer gouden mensen naar de wapens grijpen en oorlog gaan voeren. En dus dacht men eigenlijk, weet je, hoe meer ontwikkeling is in een land, welvaart is, mensen onderwijs krijgen, hoe minder oorlog er gaan komen. Maar dat blijkt het onderzoek totaal tegen te spreken. Het heeft niets te maken dus met de ontwikkeldheid van mensen, met het welvaartsniveau, met de hoeveelheid onderwijs de mensen krijgen. Het aantal oorlogen neemt ongeacht dat toe. En die toename, zeggen onderzoekers, is raadselachtig en alarmerend. Het klopt ook helemaal niet met het verlichtingsdenken. Het verlichtingsdenken wat zeg maar in de wereld heel diep ingang heeft gevonden. Het verlichtingsdenken zegt eigenlijk, alles wordt vrediger. Alles wordt beter als we maar voldoende onderwijs geven. Als mensen leren hoe ze met elkaar om moeten gaan. Als mensen maar voldoende geld hebben, niet in armoede zitten. En dan zou het vanzelf beter moeten gaan. Als er maar democratie komt in landen, in plaats van totalitaire regimes. Dan zou het uiteindelijk vanzelf moeten leiden tot minder oorlog. Nou, dit onderzoek toont aan dat dat niet het geval is. Er is een continue toename van het aantal oorlogen. Bovendien komt erbij dat de schaal waarop oorlog gevoerd wordt en de vernietigingskracht van oorlogen enorm toegenomen is. En als je alleen maar kijkt naar het verschil tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En de Eerste Wereldoorlog was een afschuwelijke oorlog als je erin verdiept. En een loopgravenoorlog die 4 jaar heen en weer golfde. Maar het was een beperkt gebied. En het aantal doden beperkt zich voornamelijk tot de legers die daar vochten. Als je naar de Tweede Wereldoorlog kijkt, gaat dan op veel grotere schaal. Het is niet een oorlog op één gebied. De hele wereld was erbij betrokken. En de vernietigingswapens die werden ingezet waren enorm. En er waren niet alleen militairen die omkwamen. Er waren heel veel mensen gewoon uit de bevolking die omkwamen. En dus je ziet daar al dat dus het verschil tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gigantisch is. De vernietigingskracht van wapens en de wereldwijde verspreiding hebben geleid tot een enorme aantal slachtoffers en vernietigingskracht. Stel je voor dat er een derde wereldoorlog zou uitbreken. Stel je voor dat Noord-Korea zijn kernwapens zou gaan inzetten. En Amerika reageert daarop. Wat zou er dan gebeuren? Nou, dat is bijna niet voor te stellen. Maar we weten allemaal wel dat de vernietigingskracht van de wapens nu een veelvoud is van die van de Tweede Wereldoorlog. Dus stel je voor dat er opnieuw een wereldwijd conflict zou uitbreken. Een ander opmerkelijk iets is dat de Heer Jezus zegt, het ene volk zal opstaan tegen het andere volk. Niet het ene land zal opstaan tegen het andere land, maar het ene volk zal opstaan tegen het andere volk. En lange tijd, tenminste dat is naar mijn beleving, hebben de volken eigenlijk nauwelijks een plaats gehad. Het ging over landen. En we hadden het over Joegoslavië bijvoorbeeld. Wist ik veel dat daar Slovenen woonden en Kroaten en Serviërs en Bosniërs. Nooit van gehoord. En toen opeens kwam daar het conflict in Joegoslavië in 1992. Bosnië verklaarde zich onafhankelijk van de rest van Joegoslavië. En ontstond daar een burgeroorlog. Maar opeens kwamen plop, 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 al die volken kwamen naar boven. En dat is eigenlijk wat je sindsdien veel meer ziet gebeuren. Catalonië, heb ik nu het laatst over. En denk maar aan een ander enorm conflict wat er geweest is in Rwanda. In diezelfde periode, 1994. Maar we opeens ontdekten dat Rwandees kon bestaan uit een Hutu of een Tutsi. Twee volken waar mensen nauwelijks besef van hadden, maar die daar wel degelijk waren. En opeens stond het ene volk op tegen het andere volk. En nog steeds is het voor mensen een raadsel dat dat heeft kunnen gebeuren. Het was een land, een behoorlijk christelijk land, met een hoog welvaartsniveau, waar het goed ging en waar zoiets kon gebeuren. Het is ongelooflijk, in 1 miljoen doden vielen daar. In 100 dagen. Dat is meer dan gemiddeld in de Tweede Wereldoorlog. De oorzaak, of het gevolg eigenlijk van deze oorlog, is dat de volken weer zichtbaar worden. Volken bevolken deze wereld. En volken zullen opstaan tegen elkaar. Dus ook de burgeroorlogen die op dit moment gevoerd worden, moet je eigenlijk, die zijn hier niet bijgerekend, maar zou je eigenlijk mee moeten rekenen. Dan kom ik bij het laatste punt. Het aantal aardbevingen in de wereld. Aardbevingen zijn er ook altijd geweest. En waarschijnlijk zijn Sodom en Gomorra verwoest door een aardbeving. Heeft God een aardbeving gebruikt? Een zeer aardbevingsgevoelig gebied daar. Daar loopt een enorme barst in de aardkorst. Het hele gebied is verzonken. Het moet geweest zijn als de tuin van Eden. Een prachtig gebied. Als je er nu gaat, is de Dode Zee. Dus aardbevingen zijn er altijd geweest. Maar de Bijbel zegt dus dat het aantal zal toenemen. En de heftigheid van de aardbevingen zal toenemen. Dat is het kenmerk van weeën. Eerst zullen we even kijken naar een grafiekje. Ik zit nog even bij Bosnië, sorry. Dat is Rwanda. En dan kom ik bij het aantal gemeten aardbevingen tussen 1973 en 2011. Ik heb helaas niet meer cijfers kunnen vinden. Eigenlijk tot 2009 zijn alle cijfers keurig bijgehouden. Ik heb de cijfers bij een Amerikaans instituut vandaan gehaald die alle aardbevingen registreert. Maar vanaf 2009, of na 2009, zijn ze opeens de kleinere aardbevingen buiten de Verenigde Staten niet meer gaan meetellen. En daarom zie je opeens in 2010 de lijn naar beneden gaan en in 2011 weer wat omhoog. Maar eigenlijk is dat een heel vertekend beeld, want daar worden dus een heleboel aardbevingen wereldwijd niet meegeteld. Dus tot 2009 kloppen alle cijfers. In 2010 en 2011 heb ik de lijn eigenlijk doorgetrokken op basis van de gegevens die ik wel had. Wat je hier ziet, is dat er een duidelijke toename is, met name na 1994. En er zit al een lichte stijging in vanaf 1973, maar na 1994 gaat die heel duidelijk omhoog, het aantal aardbevingen. Voor het eerst komen het aantal aardbevingen boven de 10.000 aardbevingen per jaar. En de trend, wat ik zei, lijkt gekeerd in 2009, maar dat is dus doordat ze bepaalde aardbevingen niet meer registreren of niet meer opnemen in de cijfers. Ik denk soms wel dat heeft misschien een reden, hè, dat men dus die aardbevingen heel bewust weglaat om geen angst te creëren bij de bevolking, om niet de aanleiding te geven om te kijken eens hoe de cijfers omhoog gaan. En, maar ze gaan wel degelijk omhoog. En je ziet dus dat in 2011, eigenlijk moet ik daar nog wat nieuwe cijfers bij moeten hebben, maar die heb ik niet. Een enorme stijging is van het aantal aardbevingen. En dat zijn dus de lichte en de zware, alles bij elkaar. Dan, volgende sheet, dat zijn alleen de zware aardbevingen. Dat zijn de aardbevingen groter dan 6 op de schaal van Richter. Nou, aardbevingen van 6 en hoger, dat zijn aardbevingen die aanzienlijke schade kunnen opleveren. Dus aardbevingen die gebouwen kunnen vernietigen, hele steden kunnen platleggen. Waar mensenlevens kost enzovoort. En dit zijn alleen de zware aardbevingen. Wat zie je hier? Ook een duidelijk stijgende trend. En vooral sinds 2007. Van 2007 is er echt een heel duidelijke toename. Hier had ik wel alle cijfers. Dus hier dan alleen de lichte ontbraken in de vorige. Dus dit is een beeld zoals die afkomstig is van het Amerikaanse instituut. Dus 2011 is duidelijk een piekjaar. In het aantal zware aardbevingen. En dan als laatste heb ik een sheet met de totale kracht van de aardbeving. Dat is dus de vermenigvuldigingsfactor van aantal en kracht. En de sterkte van de aardbeving, zeg maar. Nou, dan zie je dat 2011 een gigantische piek oplevert. Dus dat daar een enorme kracht bezig is in de aardbodem, waar we bijna geen vermoeden van hebben. Hoe sterk dat is. Dus krachten zijn bezig in de aardbeving. En de ene kracht heeft vaak weer gevolg voor een volgende. Er is vaak een soort kettingreactie, een effect van de een op de andere. Dus, ik wil dat ik nog wat meer recente cijfers had, maar die heb ik op dit moment niet. Maar we weten wel dat er ook de afgelopen jaren weer behoorlijk wat zware aardbevingen zijn geweest. En er is een ander punt, is dat aardbevingen, ook als ze geen schade opleveren aan land, wel degelijk een indirect effect kunnen hebben. En dat hebben wij een aantal jaren geleden ontdekt met het verschijnsel van de tsunami. Een aardbeving op zee, of in de zeebodem, die een enorme golf veroorzaakt, die op land terechtkomt en daar verwoestende gevolgen heeft. Nou, ik moet zeggen dat voor het eerste grote tsunami in 2004, op tweede kerstdag, daarvoor had ik nog nooit van een tsunami gehoord. Ze zijn er wel geweest in het verleden hoor, maar dat was vrij zeldzaam. En je hoorde er eigenlijk nooit over. En hier in 2004 opeens, misschien even het volgende plaatje, zien we de verwoestende kracht van een tsunami. En hele steden die overspoeld raken. In 2004, op tweede kerstdag, met name Indonesië, waar enorm veel doden zijn gevallen. Trouwens ook heel bijzonder, ik ken iemand die familie en vrienden in Indonesië heeft. Ook op het eiland waar heel veel doden vielen. En op tweede kerstdag zijn er nauwelijks christenen omgekomen in dat gebied. Waarom? De islamitische overheid had christenen verboden dat in dat jaar voor het eerst om kerstfeest te vieren in het openbaar. Dus wat deden christenen? Die trokken massaal de berg in om daar kerstfeest te vieren. En zaten in het veiligende berg toen de tsunami kwam. En hoe kan God zijn volk door het lijden heen en door wat de dingen die over de wereld komen, kan beschermen. Daar moeten we denk ik ook ons oog op richten, op God die beschermt. Gisteren had ik les over Habakkuk in het Oude Testament. En Habakkuk die ziet, krijgt een visioen van God te zien over de toekomst. En Habakkuk ziet dat de Babyloniërs eraan komen. En de Babyloniërs hadden een vreselijke reputatie in een totale vernietiging van steden en alle natuur daaromheen. Dus Habakkuk zag dat en die stond te beven op zijn been en had zoiets van: God, als dat gaat gebeuren, dat is het einde van ons volk. En dan geeft God hem een belofte. En dan zegt God tegen Habakkuk: ja, dat komt eraan, maar de rechtvaardige zal door geloof leven. Net met andere woorden, God zorgt ervoor dat die rechtvaardige, dat er een rechtvaardige rest zou zijn, die door al dat lijden heen daar God mee verder zou gaan. En dat is geweldig om te zien, maar dat is ook gebeurd. Want God heeft door de ballingschap heen, die gelovige rest is door de ballingschap heen gegaan. En na de ballingschap zie je dat de grote zonde waar Israël voortdurend in viel, dat was afgoderij, niet meer plaatsvindt. Na de ballingschap is er nooit meer sprake van afgoderij. Dus God zegt, de rechtvaardige zal door geloof leven. En dat zie je dus ook in deze tsunami gebeuren, dat God dus de christenen heeft laten overleven daar. Maar goed, aan de andere kant, 283.000 doden als gevolg van deze tsunami. En later in 2011 een nieuwe tsunami bij Japan. Met alle gevolgen voor de kernreactor die daar staat. Nou, wat maakt deze gebeurtenis nou bijzonder met betrekking tot het einde van de tijd? Dan moeten we even een tekst uit Lucas erbij pakken, dat is het volgende sheet. In Lucas 21 vers 25 staat: en op de aarde zal radeloze angst zijn onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst over de dingen die over de wereld komen. Ik denk dat dat alles hiermee te maken heeft. En natuurlijk weten we dat het zeeniveau aan het stijgen is, dat het ijs op de Noordpool smelt, dus daar kan er ook mee te maken hebben. Maar ik denk ook met tsunamis. Een toename van aardbeving betekent ook een toename van tsunamis. Dus ik denk dat we deze angst, en met name natuurlijk in de kustgebieden, steeds meer zullen gaan zien. Jezus zei, en dat is de volgende sheet: en dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. Hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Dus je zou kunnen zeggen, we zitten misschien nog maar aan het begin van de weeën. Aan het begin van het einde. En Jezus zegt, kijk omhoog. Sta je alsjeblieft niet blind op die dingen die gaan gebeuren. Bezwijm niet van angst als hier staat, zoals de volken doen. Maar kijk omhoog, kijk omhoog. Jezus zegt, mijn komst is het goede nieuws. Het slechte nieuws is wat er in de wereld allemaal gaat gebeuren. De oordelen die over de wereld gaan komen. Maar het goede nieuws is dat Jezus zegt, kijk omhoog, ik kom eraan. Verwacht mij. Zie uit naar mijn komst. Het betekent geen verlossing voor iedereen. Hoe zou het graag willen, maar het is geen verlossing voor iedereen. De volgende tekst, Matteüs 24, dan zegt dat er twee op de akker zullen zijn. Eén zal worden aangenomen en de ander achtergelaten. Er zullen twee vrouwen malen met een molen en één zal aangenomen worden en de ander achtergelaten. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Weet je, de vraag is dus, bent u, bent jij er klaar voor? Ben je klaar voor om hem te verwachten als die dingen in hevigheid gaan toenemen? Ben je er klaar voor om hem te ontmoeten? En stel je voor dat Jezus vanavond zou komen. En dat kan zomaar gebeuren. En zou je dan met hem meegaan, hem tegemoet? Of zou achtergelaten worden? Terwijl de oordelen nog gaan toenemen. En de Heer God vraagt ons om een heel duidelijke keus te maken. Om ons leven in zijn hand te leggen, om ons leven over te geven aan hem. Om te gaan hebben hem te gaan schuilen in geloof. En hij nodigt ons uit om dat te doen. Omdat we dan mogen weten dat we niet achtergelaten zullen worden, maar aangenomen zullen worden en bij hem zullen zijn. Als je niet weet, dan zou ik zeggen, maak vandaag nog die keus. Straks, na de dienst, is de gelegenheid, je kunt met mij komen praten, je kunt met iemand hier uit de gemeente komen praten. Maar ik zou zeggen, ga niet weg voordat je weet dat je veilig bent.